heb van alles meegemaakt. Ik heb mensen genezen zien worden door mijn handen heen, dat God door mijn handen heen werkte. Of dat demonen moesten wijken. Maar ik vind het toch al het meest, het grootste wonder als iemand kiest voor Jezus. En eigenlijk is het nog niet eens zo, maar dat Jezus kiest voor jou. Want hij zei tegen zijn discipelen, niet jullie, maar ik heb jullie uitverkoren. Ik heb jullie uitgekozen om vrucht te dragen voor mijn koninkrijk. Om veel vrucht. Want daarin is de Vader verheerlijkt. Dus niet jullie, maar ik heb jullie uitgekozen. En dat is heel bijzonder, zeker in die tijd. Want de rabbi, die koos niet zijn eigen leerling uit. Het was andersom. En we kennen allemaal de geschiedenis. We kennen de roeping van de 12 discipelen. Je leest dat in de evangelie. En we kennen het verhaal van Jezus, hoe die bij Petrus in de boot ging, nadat hij heel de nacht niks had gevangen. En hij stapte in de boot bij Petrus. En hij ging het water op en hij zei, werp hier je netten uit. En hij ving zoveel vis dat de netten bijna scheurden. En hij viel meteen op de grond en hij zei, ga weg van mij, Heer. Ik ben een zondig en onrein mens. Meteen was daar dat besef van, ik ben niet goed genoeg, ik ben zondig, ik ben onrein. Heer, ik ben het niet waard. En we lezen niks over dat Jezus eerst al zijn zonden even had opgenoemd of wat dan ook. Nee, het was de genade van God. De genade van God die overtuiging bracht. Ik geloof namelijk dat de goede tierheid van God ons bevestigt in ons hart van zonde, van oordeel, van gerechtigheid. Het werk van de Heilige Geest. En dat is wat mensen aanraakt, dat is wat mensen aanspreekt en verandert. Want er staat toen Jezus al jong was, zelfs toen hij al 12 was, toen waren zijn ouders hem 3 dagen kwijt. Welke ouders is wel eens een keer zijn kind van 12 3 dagen kwijt geweest? En ze waren een dagreis al vertrokken uit Jeruzalem. Het was Paaschafeest. En ze waren een dagreis al onderweg. Terug naar huis. En toen kwamen ze erachter van, hé, waar is Jezus? Het was een groot reisgezelschap. En ze gingen terug. En pas na 3 dagen staat er, vonden ze Jezus. En hij was in de synagoge. En hij zat daar bij de leraren, bij de rabbies. En hij stelde een vraag. En ze waren verbaasd over zijn wijsheid en over zijn kennis. En er staat al, veel lezen we er niet over, tussen de leeftijd, tussen 12 en 30. Maar we lezen dat hij gesterkt werd in de genade en dat de geest van God op hem was. Nu moet je begrijpen dat in het systeem van toen, dat je als een jongen van 6 jaar ging naar school. En dat was het ongeveer tot je 10e levensjaar. En de meesten die kwamen niet verder. Want in de eerste levensjaren, van je 6e tot je 10e, het eerste semester om het zo maar te zeggen, leerde je de boeken van Mozes, de Torah. En als je als leerling goed genoeg was, goed genoeg presteerde, dan mocht je een 2e semester in. En dat was van je 10e tot je 14e jaar. Maar de meesten kregen op het 10e jaar te horen, je zal het beroep gaan uitoefenen van je vader. Je zal herder, visser of timmerman worden, net zoals Jezus ook timmerman was. Maar als je goed genoeg was, goed genoeg presteerde en je kon die boeken uit je hoofd opdreunen, dan mocht je het 2e semester in. Dan leerde je wat wij noemen de rest van het Oude Testament, de Tenach. En als je daar goed genoeg voor was en je kon al die boeken ook leren, dan kwam je in aanmerking om een rabbi te gaan uitzoeken. En je koos dan een rabbi bij wie je in de leer wilde gaan. En je ging dan naar die rabbi toe. En je zei, rabbi, ik wil jouw discipel worden, ik wil jou volgen. Maar ook die, dat select clubje dat haalde, werden die ook afgewezen met de volgende woorden. Van nee, ga het beroep uitoefenen. Want die rabbi, die wilde verzekerd zijn. Want iedere rabbi, dat weet je niet zomaar. Het was niet zomaar even een bijbelstudie of zo die je ging volgen. Nee, elk Joodse gebruik, het kosher eten, de Joodse ethiek. Iedere rabbi had zijn eigen schriftinterpretaties. En dat noemde je het juk van de rabbi. En die rabbi die wilde weten, kan je mijn juk wel dragen? En die rabbi moest dus geloof in jou hebben dat je dat juk kon dragen. En als die rabbi dan dat geloof in jou had, dat je dat juk kon dragen, en die had geloof dat jij kon voldoen, en dat jij het eens was met zijn schriftinterpretaties, met zijn leer, met zijn manier van leven, dan zei hij uiteindelijk, neem mijn juk op je en volg mij. En dat was een beetje de grootste eer die je ten deel kon vallen. Om in de leer te gaan bij een rabbi. En uiteindelijk zou je niet alleen een leerling blijven, maar zou je zelf ook een rabbi worden. En dat was meestal rond je 30ste levensjaar. En dan kreeg je je eigen discipelen en begon je ook rond te reizen en rond te trekken. Nu kan je je voorstellen dat toen Jezus naar zijn discipelen ging, dat het niet alleen een groot offer was voor die discipelen, want het betekende dat je je familie zou verlaten, je huizen, haard en je geboorteplaats. En we lezen zelfs dat Petrus ook een schoonmoeder had. Die had Jezus een van die dagen daarvoor nog genezen. Dus hij was getrouwd, misschien had hij kinderen. Dat hij dat allemaal zou loslaten en mee zou gaan met Jezus om rond te trekken. Maar het was niet alleen een offer. Het was ook een enorm voorrecht, dat geloof ik. Om een discipel van Jezus te mogen zijn. Want ooit had Petrus gehoord van jij bent niet goed genoeg om een rabbi te kunnen worden, om een leerling te worden. Ga het beroep maar uitoefenen. Word visser. En nu was Jezus daar, die al enige naamsbekendheid had gekregen. Die al met gezag het woord had geopend. En de boekrol had geopend en zei, de geest van de Heer is op mij om zieken te genezen. Om het jubeljaar uit te roepen. En hij had al demonen uitgedreven en zieken genezen. En die Jezus, die zei tegen Petrus, volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. En wat een eer was dat, om een rabbi te kunnen volgen, om Jezus te kunnen volgen. Want het was zo ongewoon dat een rabbi zelf zijn leerling uitkoos. Het was zo bijzonder. Want daar waar de normaal in de normale systemen een hele selectieronde aan vooraf ging, was dat nu niet het geval. Want Jezus koos zelf zijn discipelen uit. En waarom koos hij deze discipelen uit? Waarom koos hij Petrus uit? Jezus had toch genoeg keus? Hij had toch ook toch de best of the best kunnen kiezen? Ik stel me zo voor, als ik in die tijd had geleefd, misschien denk je dat ook wel eens, van had God mij uitgekozen? Had God mij gezien? Zou ik zijn discipel mogen zijn? Had ik erbij gehoord? Want er waren namelijk genoeg mensen die Jezus wilden volgen. En als Jezus vandaag had geleefd, dan had hij genoeg volgers gehad. Zeker op Twitter. En op Facebook. Hij zou een heleboel vrienden hebben gehad. Mensen die hem wilden volgen. Weliswaar op afstand. Maar er zouden een heleboel mensen zijn geweest die Jezus wilden volgen. En gewoon iets wilde weten van hem. En dat was toen niet anders. Er staat in de Bijbel, de geruchten van hem verspreidden zich over de hele streek. Het was al snel bekend wie Jezus was. En mensen hadden een mening over hem gevormd. Ja, hij is de Messias. Nee, hij is de zoon van Jozef en Maria. Die zogenaamd zwanger is geraakt van de Heilige Geest. Geloof jij dat? Ik niet. Dus er was al een mening gevormd over Jezus. En de een na de ander kwam naar Jezus toe. En zei, Heer, ik wil u volgen. Maar het leek wel of Jezus een ontmoedigingsbeleid voerde. Er kwam iemand naar Jezus toe en hij zei, ik wil u volgen waar u ook naartoe gaat. Maar Jezus zei, de vossen hebben holen. De vogels in de lucht hebben nesten. Maar ik kan mijn hoofd nergens te rusten neerleggen. Sorry Jezus, ik wist niet dat hij boos werd. En de ander kwam weer naar Jezus toe en zei, Heer, ik wil u volgen, maar sta me toe, eerst even mijn vader te begraven. Klinkt ver, toch? Laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En weer een ander kwam naar Jezus. En zei, Heer, ik wil u volgen, maar sta me eerst toe dat ik afscheid neem van mijn familie, Toen zei Jezus, iedereen die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wie is er dan nog geschikt? Kan je afvragen. Wie is er dan nog bekwaam om een discipel te zijn van Jezus? Niet iedereen die achterom kijkt, is niet geschikt. Wie kijkt er wel eens achterom? Kan zelfs dodelijk zijn, wist je dat? Achterom kijken. Toen Lot met zijn familie Sodom en Gomorra verliet, een engel van de Heer had gezegd, God gaat die stad vernietigen, verlaat die stad, vlucht naar de heuvels en kijk niet achterom, want je zult sterven. Wat deed de vrouw van Lot? Keek achterom en veranderde in een zoutpilaar. En soms een bepaalde instructie van die engel van de Heer, kijk niet achterom. Want hoe vaak heb ik zelf ook in mijn leven achterom gekeken en het heeft me totaal niet verder gebracht. En op een duur zegt God, dat geloof ik, van kijk niet meer achterom, want het ga je niet verder brengen. Want je verstijft en je verkrampt en je staat stil. En het koninkrijk van God moet gebouwd worden, moet gepredikt worden. En sta niet langer stil, maar kijk vooruit. Want de tijd is nu. En Jezus zei ook tegen zijn discipelen, als de geesten worden uitgeworpen, dan is het koninkrijk nabij gekomen. En hij zegt het vandaag ook. Nu kun je afvragen, wie is er dan bekwaam? Hè? Wie is er bekwaam om een discipel te zijn? Misschien denk je wel vandaag van, heb je het verlangen? Ja, ik wil een discipel zijn van u, Heer. Ik wil u volgen, waar u ook heen gaat. Net zoals die man. Maar denk je misschien, ja, maar ik kan niet zo mooi zingen als Inge. Misschien denk je wel, ik ben niet zo'n goede spreker. Hoe moeten mensen mij nou geloven als ik ga spreken? Misschien denk je wel, ik kan niet zo met zo'n vaste hand en op de juiste religieuze manier koffie inschenken, net zoals Kenneth dat kan. Maar wie is er dan? Wie is er bekwaam, vraag denk je dan? Maar gelukkig roept God niet de bekwame, maar hij bekwaamt de geroepenen. Want hij roept ons niet om onze indrukwekkende cv. Bij mij is die trouwens niet zo indrukwekkend. Maar hij roept ons, dat geloof ik. Was het dan anders? Was God dan aan het bidden? Want er staat vooraf, toen hij zijn discipelen uitkoos, dat hij heel de nacht aan het bidden was. Hij was heel de nacht aan het bidden en hij zei, God, u weet wie aan mij gegeven zijn. U weet het. Want Jezus zelf wist het niet, maar de Vader wist het. Uw Vader weet wie aan mij gegeven zijn. En u zult het mij openbaren. En ik geloof dat dat een goed gebed is. Want als jij van invloed wil zijn, als jij mensen wil discipelen, en dat is een normaal verlangen, want het is het grote gebod, ga heen naar alle volken. En maak ze discipelen door ze te dopen en te laten onderhouden al wat ik u geboden heb. Jezus wil dat wij mensen gaan discipelen. En ik ben bijna op de leeftijd van 30 jaar, dus ik sta op 4, ik heb er nog 8 nodig. Maar het is een goed verlangen als je dat hebt. Maar misschien is dat steeds die vraag van, ja, ben ik bekwaam? Ben ik wel goed genoeg? En koos Jezus dan voor de 12 meest zielige mensen van Heer, wie zijn de meest zielige mensen, die kan ik dan mijn discipelen maken. Nee, zo was het ook niet. Maar waar kijkt God dan naar? Wanneer ben je dan bekwaam als een discipel? Een van de teksten die me altijd heel mooi aangrijpt is, dat Godse ogen, die gaan over heel de aarde. En die zijn op zoek naar het hart dat volkomen naar hem uitgaat, om dat krachtig bij te staan. En deze discipelen hadden misschien ooit een diep gekoesterde wens om Jezus te volgen. Om een rabbi te kunnen volgen, om in de leer te gaan. Maar ze hadden ooit gehoord, nee, jij bent niet geschikt. Jij hoort niet bij de elite. Bij dat clubje select mensen dat daarvoor in aanmerking komt. Misschien is er ooit tegen jou gezegd van nee, vergeet dat maar. Dat is voor de ander weggelegd. Misschien heb je dat zelf al ingevuld. Van nee, dat is voor die persoon. Ik ga er niet staan, dat podium is voor iemand anders. Nou, dat podium is voor niemand hier hoor, dat het podium is van Jezus. En hij wil jou gebruiken om zijn naam te verheerlijken. Niet om jezelf een podium te geven. Dus dat is wat de Satan wil, hè? Dat we gericht zijn op onszelf. Kijk naar jezelf, van ik ben niet bekwaam, ik kan het niet. Nee, je kan het ook niet. Maar je hebt de doop in de Heilige Geest nodig. Dat is jouw bekwaamheid. Dat is het pluspakket wat hij je wil geven. Die 9 gaven. Maar Jezus was ooit zelf bevestigd door zijn vader. Voordat hij begon aan heel die openbare bediening. Hij was gehoorzaam geweest en hij was naar de Jordaan gegaan. Waar Johannes de Doper een doop van bekering en berouw predikte. En hij liet zich dopen. En na gebed, staat er, opende zich de hemel. En de geest van God, de Heilige Geest, kwam in de gedaante van een duif op hem neer. En hij ontving de doop in de Heilige Geest. En toen kwam die stem, die belangrijke stem van God de Vader. Hij is mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn welbehagen. Wat staat voor, in hem vind ik mijn vreugde. Als ik naar Jezus kijk, dan word ik blij, dan spring ik op van blijdschap. Als ik naar hem kijk, ja, dan word ik zo bewogen en dan word ik zo blij. En dan geniet ik daar zo van die relatie. Zo kijkt God ook naar jou. Je bent zijn dochter, je bent zijn zoon. En ga niet uit om dingen te doen voor zijn koninkrijk. Als God jou niet die bevestiging heeft gegeven. Jij bent mijn geliefde zoon. Als je nog steeds kijkt naar die ander. Jo heeft er ook nog over gesproken, over teleurstelling. En straks kom ik daar ook op terug. Over het juk waar je kan dragen. Jezus had zijn discipelen bevestigd alleen al door hun roeping. Daar waar ze ooit te horen hadden gekregen, jij bent niet geschikt om een discipel of om een rabbi te kunnen worden, zei Jezus tegen Petrus, ik zal jou vissers van mensen maken. Jij bent geschikt meer dan alleen om visjes te vangen. Nee, ik zal jou een visser van mensen maken. Ik zal jou bekwaam maken om mensen te vangen voor mijn koninkrijk. Om vrucht te dragen. Jezus Christus zal jou bekwaam maken om datgene te doen waarvoor je geroepen bent. En dat is discipelen maken. Iets waar je niet uit jezelf kan. Jezus bekwaamt ons met zijn Heilige Geest. Met de doop in de Heilige Geest. En die stem komt uit de hemel. En die stem wil vandaag ook weer klinken. En dan geloof ik dat hij je wil dopen, ook vandaag de dag. Als je twijfelt over jezelf, dat je het uit je eigen handen mag leggen. En aan God mag overgeven. Zeg, Heer, hier ben ik. Doop mij met de Heilige Geest. Zodat ik ook discipelen zal maken. Daar ben jij voor geroepen. Daar is iedereen voor geroepen. Dat is de grote opdracht. En dan stuurde hij zijn discipelen erop uit. Hij had ze bekwaam gemaakt. Hij had ze autoriteit gegeven. Om zieken te genezen. Om demonen uit te drijven. Om huizen te zegenen. En zijn vrede achter te laten. En die discipelen, daar staat er, die uitzending van die 70 discipelen, die kwamen enthousiast terug. Heer, zelfs de demonen doen wat wij zeggen. En Jezus zegt dan, ik heb het net ook al gezegd, verblijd u niet over het feit dat de geesten aan jullie onderworpen zijn, maar verblijd je over het feit dat je naam is opgetekend in de hemel. Want dat is de echte blijdschap, de echte vreugde, als God jou bevestigt dat jij zijn kind bent, dat jij eeuwig leven hebt. Een week geleden denk ik dat het was, of twee, kon ik slecht slapen. Ik lag wat te woelen. En opeens was daar die blijdschap van de Heilige Geest. Die blijdschap die ook over Jezus kwam. Van tijd tot tijd. Die enorme blijdschap in je Heilige Geest. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, maar God wil dat geven. Dat je in één keer weet dat alle zorgen wegvallen. Dat je weet van yes, mijn naam is opgetekend, ik heb eeuwig leven. Ik hoor bij God. En ik begon te danken voor alles wat ik had. Mijn gezin, mijn kinderen. Want Helene weet het ook wel. Af en toe kan ik ook veel klagen. Maar op dat moment besefte ik, wow, wat ben ik zo rijk. Wat ben ik zo gezegend. En vaak als we denken aan Jezus, dan denken we soms ook aan die aspecten, hè, uit de profeet Jesaja. Dat hij een man van smarten was, doorboord om onze zonden, striemen. Maar er was ook zoveel blijdschap in het hart van Jezus, iedere keer opnieuw. Je leest dat ook in Lucas 10. Misschien kun je dat er even bij pakken. Lucas 10 vanaf vers 21. Daar staat... Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. Dat was na die uitzending van die 70 discipelen. Die terugkwamen en dat hij zei, je namen zijn opgetekend. Ik dank u, Vader, Heer, van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het u welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar zijn discipelen en zei tegen hen alleen. Tegen hen alleen. Zalig zijn zij de ogen die zien wat u ziet. Want vele profeten en koningen die dingen hebben willen zien die u ziet, hebben ze niet gezien. En wilden dingen horen die u hoort en ze hebben ze niet gehoord. En soms denk ik wel eens van wauw. Ons zijn dingen geopenbaard die de wereld niet ziet. Die jouw collega's niet weten. Die jouw collega's niet kunnen zien. Of misschien het bestaan van ontkennen. En aan ons is het geopenbaard. De dingen van het koninkrijk. De geheimenissen van het koninkrijk. Want waar Jezus ook voor de menigte sprak in gelijkenissen, in parabelen. Zo nam hij zijn discipelen apart. En openbaarde de geheimenissen van het koninkrijk. De verborgen dingen van het koninkrijk. Want hij zei tegen zijn discipelen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En zo laat Jezus ons dingen zien die uit het hart van de Vader zijn. Laat hij ons zien en openbaart hij aan ons. Dat wij zijn kinderen zijn. Dat wij geroepen zijn om een discipel te zijn van hem. Iets wat de wereld niet kent en niet weet. We zijn zo rijk in Christus. Er is altijd reden om te danken. En nu dat juk van de rabbi, dat kon wel eens zwaar zijn, als dat niet was van de rabbi Jezus. Want Jezus zegt, neem mijn juk op me en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En Jezus wil dat juk op ons leggen. En iedereen kent wel dat beeld van de juk. Dat is een werktuig om een last mee te dragen. Dat kan alleen zijn als je naar de waterput loopt met twee emmers. Maar vaak gebruiken wij het. En zien we het als een beeld waarmee twee ossen of twee dieren werden verbonden om een last te dragen of om een ploeg te trekken. Dus het juk verbindt je met iets. Vaak is een juk ook in een relatie tot. En Jezus gebruikt dat ook als een relatie tot hem. Want als we dat juk met Jezus dragen, dan is die last licht. Want je draagt het niet alleen, je draagt het samen met Jezus. En het verbindt je ook met Jezus, zodat je samen optrekt. En in het gelid blijft, om het zo maar te zeggen. Dus je kan niet wijken, want je zit vast aan Jezus. Maar Jezus omschrijft het ook. En hij neemt het de fariseërs kwalijk. Daar wordt ook over de juk gesproken. Over de fariseërs zegt hij. Dat ze lasten binden die samen zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen die last op de schouders van de mensen. En ze steken geen vinger uit om die last weer licht te maken, om die te verroeren. Ze doen er helemaal niks aan. Wel die last op mensen leggen, maar vervolgens niks doen om die last samen te tillen. Dat wat Jezus wel wil doen. En ik geloof ook dat Jezus de gezalfde die jukken zal en wil verbreken ook vanmorgen. Jukken waar mensen onder leven. En vorige week heeft Joa gesproken over teleurstelling. Dat kan ook een juk zijn, een teleurstelling. Dat je verwachtingspatroon hebt wat niet uit is gekomen. Maar er zijn verschillende manieren waarop je onder een juk kan komen. En een van die redenen is ook, vind je in Jesaja 58. Kunnen we even opzoeken. Vers 9. Dan zult u roepen en de Heer zal u antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen: zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Door het uitsteken van de vinger naar iemand en het spreken van ongerechtigheid kan je een juk op iemand plaatsen. Door te zeggen, door iemand in een hokje te plaatsen. Denk maar aan wat ze over Jezus zeiden. Hij opende die schriften voor het eerst in zijn geboorteplaats. En hij proclameerde die tekst uit Jesaja, het jubeljaar, dat de geest van de Heer op hem was. En mensen waren versteld van zijn onderricht. En het volk prees hem, staat er. Totdat mensen in één keer begonnen te denken van, hey, is dat niet de zoon van Jozef? Is dat niet de zoon van Jozef en Maria, die zogenaamd zwanger was van de Heilige Geest? En ze begonnen aanstoot aan hem te nemen. En ze wilden hem zelfs van de rotsen afduwen. Zo kan je dus met spreken van ongerechtigheid over iemand een juk op iemand plaatsen. En als je juk op iemand plaatst, dan is zo iemand niet meer vrij. En ik maak die gesprekken mee, ook in mijn werk, maar ook gisteren nog. Dat mensen onder een juk zitten en ze kunnen niet meer vrij denken. Want ze denken altijd van, ja, als ik dit doe, wat vindt die persoon daar dan van? Misschien heb je onder een juk van mensen gezeten, misschien wel van geestelijke leiders, misschien wel van een voorganger. Die zijn eigen interpretaties van de schrift op jou neerlegde van, zo is het en niet anders. En als jij iets anders dacht, dan, en je zat vast onder het juk, dan dacht je van, oh, wat zou die persoon daarvan vinden? Kan ik dat wel doen? Mag ik het wel op deze manier doen? En je bent niet vrij om te denken. Dan zijn er ook machten van manipulatie. Want eigenlijk ben je gewoon een marionettenpoppetje geworden. De ander heeft invloed op je. Zoals de fariseërs invloed hadden op de mensen met het religieuze systeem. En ik kan er zelf ook van getuigen dat ik ook een tijd lang zo'n juk op me had van wetticisme aan moeten voldoen. Want dat is dat oude systeem. Je moet presteren om in aanmerking te komen voor een discipel te zijn. Je moet presteren om een discipel van Jezus te mogen zijn. Om onder dat juk van Jezus te komen. Dan moet je eerst aan dingen voldoen. En je legt die verwachting, laat je opleggen of laat je jezelf opleggen. Maar God wil je vrijkopen. En zijn juk verbreekt, of zijn zalving verbreekt ieder juk. En je leest dat ook in Jesaja, waarin wordt gesproken over de vijand Assyrië die het volk bedreigt. Dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals. En dat juk zal te gronden gericht worden. Omwille van de gezalfde. Omwille van de gezalfde Jezus zal hij dat juk wat niet op jouw schouders hoort te rusten, zal hij verbreken door zijn zalving. En als jij dat juk draagt vanmorgen, wat het nou is van wetticisme, wat het nou is van verslaving, dat een verslaving jou meerder is geworden waar jij geen weerstand tegen kan bieden, dan wil God door zijn Heilige Geest dat juk verbreken. Zodat je daarna dat juk van Jezus op je kan leggen. Wat zacht is en licht. Want daar waar Jezus eerst sprak en zijn 12 discipelen opleidde. Zij hij op een duur tegen zijn discipelen. Ze snapte niet dat hij heen moest gaan. Hij legde uit over zijn lijden, of de lijdensweg die hij zou moeten gaan. En uiteindelijk stierf hij die kruisdood. En hij stond weer op en hij verscheen aan zijn discipelen. En ze waren verheugd. Petrus was weer terug gaan vissen. Maar toen Jezus weer hem opzocht na zijn opstanding, toen was hij verheugd en de discipelen waren verheugd. Het is waar wat er in het woord staat. En dan zegt Jezus op een duur, legt hij uit van, ja, maar ik zal weer heen gaan. De discipelen waren ontzet, ze waren verdrietig. Maar hij zei, het is beter dat ik ga, want dan kan ik mijn trooster zenden, mijn Heilige Geest. En ik wil alvast het muziekteam naar voren vragen. Want die Heilige Geest, dat is de rabbi die Jezus ons heeft gegeven. Want Jezus zei, dat wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat wat hij mij gegeven heeft, ik zal het nemen uit het zijne. En de Heilige Geest zal het nemen uit Jezus en hij zal het ons verkondigen. Hij zal de waarheid aan ons verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt hij over de Heilige Geest. Want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. Laten we een moment gaan staan.